Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 117. Psalm 117. We luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de psalmen, psalm 22, beginnend bij vers 24. Psalm 22, vanaf het 24ste vers. En na de schriftlezing zingen we het 14e vers van psalm 22, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Psalm 22, vers 14. Na de schriftlezing uit dezelfde psalm vanaf vers 24. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U lieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden, want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden, alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen, het zal de Heren aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Heren, voor de prediking van deze morgen vinden we voor de laatste maal in het 14e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Handelingen 14 en daarvan vanmorgen het 27e vers. Dan zijn Paulus en Barnabas inmiddels teruggekeerd in Antiochië in Syrië, waar vandaan ze ook uitgezonden zijn geweest op hun eerste zendingsreis. En dan lezen we in vers 27, en daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. We willen samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods onmisbare zegen bidden. En dan willen we in het bijzonder aan de Heren aanbevelen, zuster Boutersen. U weet dat in het gezin Boutersen al heel wat beproevingen zijn geweest de laatste maanden. En u is in de afgelopen week, zuster Boutersen, weer in het ziekenhuis opgenomen. Heren, we mogen aan het begin van ons samen zijn uw grote naam aanroepen in gebed. Nu gij ons hier weer hebt willen samenbrengen en nu gij ons na een week van werken, een week ook waarin gij ons gespaard en gedragen hebt, ons de gelegenheid weer geeft om samen te luisteren naar wat gij ons vanuit uw goddelijk woord te zeggen hebt. Heren, we komen u vragen dat gij over de verkondiging van uw woord uw onmisbare zegen schenken wilt. Want wat moeten we zonder die zegen? Wat moeten wij zonder dat werk van uw genade in ons hart? Heren, zal dan de verkondiging van uw woord ons tot zegen en tot nut kunnen zijn? Zal er dan een hart geraakt worden? Zullen er dan waarachtige vertroostingen worden meegedeeld? Zal er dan iemand komen tot waarachtig geloof en tot overgave des geloofs? Heren, dan is al onze arbeid ijdel. En dan is het ook te vergeefs om dit werk te doen in prediking en in het opkomen naar uw huis en het luisteren naar uw woord. En daarom, Heren, in onze diepe afhankelijkheid zien wij op tot u. En zoals het in het natuurlijke leven geldt, zo is het ook in het geestelijke, als de Heren het huis niet bouwt. Tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. Als de Heren de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter. Doordring ons daarvan, Heren, en geef dat we zo ook echt mogen beleven dat we afhankelijk zijn van u en van wat gij doet en geeft, opdat ons gebed ook waarlijk gemeend mag zijn en uit de grond van het hart mag opkomen in dat doorleefde besef, Heren, dat het van u moet komen en dat alles op u wacht, ook in deze eredienst. Wilt gij zo genadig schenken alles wat we van onszelf niet hebben? En wilt gij door uw Heilige Geest uw goddelijk woord nog gebruiken om er uw werk mee te doen in ons leven? En het zij dan dat we u niet kennen, Heren, en in onze onbekeerdheid voortleven. Het zij dat wij door genade kennis aan uw wegen mochten ontvangen. Of het zij voor de eerste keer, het zij bij vernieuwing, we blijven van u afhankelijk. En daarom, o God, doe gij wat wij zelf niet kunnen doen. En breek gij de weerstanden die er zijn en het verzet. En wilt gij ogen die gesloten zijn openen en harten die gesloten zijn ontsluiten. Wilt gij licht geven in onze duisternis. Wilt gij bekering schenken in onze onbekeerlijkheid en geloof in onze ongelovigheid? Wilt gij uw goddelijk werk doen, wonderen van genade, zowel ook als wonderen van uw almacht verrichten? O Heren, dan zal zeker alles wat gij werkt juichen tot uw eer. Dan zal alles inderdaad wat gij doet ook uitlopen op de grootmaking van uw deugden, nu hier al op aarde in beginsel en straks met de verloste kerk eeuwig onafgebroken. Maar dan zullen er inderdaad ook zondaren gered worden. Dan zal het rijk van de boze verstoord, verbroken worden. Dan zal Satan nederlagen lijden. En dan zult gij overwinnaar zijn. O Heren, wij bidden van u dat gij die dingen genadig wilt doen, ook in ons midden. En dat gij zo uw goddelijke ontferming nog aan ons wilt bewijzen. Er is niets in ons leven dat wij zouden kunnen voorleggen, Heren, aan u voorleggen, op grond waarvan u enige verplichting zoudt hebben ons deze bede te geven. Want aan onze kant ligt alles verzondigd en wij hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. En niet alleen hebben we gedaan wat verkeerd is. Heere, ons bestaan is verkeerd. En zelfs al zeggen we niets en al doen we niets, dan is nog ons hart verdorven. En daarom zijn ook de uitgangen van het hart verkeerd. En Heere, als we daarop zien, meer nog als gij daarop zoudt zien, dan ontvalt ons alle hoop. En dan is er geen enkele grond en verwachting meer. Dan zou u ons ook nooit kunnen gedenken in uw gunst. Dan zou alles verloren zijn voor tijd en eeuwigheid. Heere, als u ons geven zoudt naar wat uw wet zegt, dat gij als rechtvaardig rechter geven kunt. Als gij ons vergelden gaat naar wat wij verdiend hebben, dan is onze plaats niet meer hier. Dan is onze plaats niet meer onder uw woord, niet meer in het heden der genade. Dan is onze plaats rechtmatig in de buitenste duisternis. En daarom, o God, wij hebben niet alleen nodig dat u ons die zegeningen geeft waar u om baden, maar dat u dat dan ook nog doet, en u kunt het immers alleen ook maar doen om Christus wil. O, zie ons dan aan in hem en vergeef ons om zijnentwil ook al onze zonden. En laat zijn geest toch in onze harten werken, Heere, vernieuwend en heiligend. Opdat door de werking, door de almachtige werking van uw heilige geest, de zonde en de zondige neigingen en dat zondige beginsel mag worden terneergedrukt en onderworpen. Opdat wij leren leven, Heere, in gehoorzaamheid aan uw wil, doende niet langer de wil des vleeses en der gedachte, maar datgene wat u wel behagelijk is. O, wilt gij zo vernieuwend en reinigend in ons leven werken en zo ook uw genade tot openbaring brengen. Heere, wil ons dan horen om Christus wil en ons zegenen uit zijn volheid. We bidden u dat gij ons zo gedachtig wilt zijn in dit morgenuur. En dat u geven wilt, Heere, dat waar uw woord vandaag ook verkondigd mag worden, dat werk vrucht mag dragen en u verheerlijken mag. En dat er zondaren tot u de Heere bekeerd mogen worden. En dat uw volk mag worden onderricht in de dingen van uw dienst en koninkrijk. We bidden, Heere, om uw zegen op al de arbeid in dienst van het evangelie. Al is het dan verricht in zwakheid en al wordt het verricht ook vaak met heel veel gebrek en met veel tekortkomingen, wilt gij dat wat er gedaan wordt en wat voor u wel acceptabel is, dan toch gebruiken en het in uw dienst nemen en er uw goddelijk werk mee verrichten. Heere, wij bidden van u dat gij zo uw rijk ook op deze dag nog wilt uitbreiden tot roem van uw genade. Heere, wij bidden u ook een zegen voor hen die hier niet kunnen zijn. U weet waarom de plaats leeg moest blijven. U weet wat er is, Heere, wellicht ziekte of andere oorzaken, maar wat het ook mag zijn, laten ook zij die niet naar de kerk konden gaan toch van u een zondagszegen ontvangen. In bijzonder bidden wij voor zuster Boutersen, die samen met haar man toch zo veel dingen van beproeving en moeite moet verwerken in deze periode. Nu moest zij weer naar het ziekenhuis. Heere, wij bidden van u dat gij haar in uw genade wilt gedenken. En dat u het alles nog ten goede zou willen keren. En dat er ook voor hen beiden een zegen uit mag overblijven. U zijt machtig om dat te werken, Heere. Al zeggen wij mensen, en al zijn zij ongetwijfeld ook geneigd om te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Heren, dan kunt u het toch nog zo maken, zoals u dat ook bewezen hebt in het leven van meerderen, dat gij de dingen die tegen lijken nog kunt veranderen in voorspoed. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Zo mocht uw knecht getuigen, Heren, en hij was waarlijk niet de enige. Laten zij daar ook iets van mogen ontvangen. En wilt gij zo ook deze beproevingen nog heiligen aan het hart. Gedenk gij aan allen die beproefd zijn, Heren, hoe de weg ook is en wat de moeite ook zijn. Laat er ondervonden worden dat gij nog een toevlucht zijt en dat gij nog genade bewijst aan onwaardigen. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer en wij bidden van u, denk aan ons in uw gunst en in uw genadige ontferming. En wilt gij aan ons denken, ja, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. U weet dat er een extra collecte gevraagd wordt vandaag voor het christelijk onderwijs. En wij zingen uit Psalm 68, het 14e en het 15e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En dan ook het 15e vers. Gemeente, wij willen dan vanmorgen voor de laatste maal stilstaan bij wat ons beschreven staat in de hoofdstukken 13 en 14 van het boek der Handelingen. In welke hoofdstukken wij lezen van de eerste zendingsreis die Paulus samen met Barnabas en nog enkele anderen hebben gemaakt. We hebben gezien hoe de Heere hun arbeid gezegend heeft toen zij in Klein-Azië het woord van de Heere verkondigden onder Joden en Heidenen. En nu willen we vanmorgen letten op het laatste gedeelte van wat ons daaromtrent beschreven is. Dan is de zendingsreis eigenlijk al voorbij, want ze zijn teruggekeerd naar Antiochië. We hebben vorige keer gezien dat zij dezelfde weg die ze heen afgelegd hebben ook terug weer hebben afgelegd. En ze hebben nog weer een bezoek gebracht aan de plaatsen waar ze op hun heenreis al geweest waren en waar zij toen Gods woord mochten verkondigen en waar zij toen ook mochten zien dat de Heere vrucht op hun arbeid gaf. Wel nu op hun terugreis zijn ze daar weer geweest en ze hebben de zielen van de discipelen die er in Lystra en Iconium en Antiochië waren mogen versterken. En ze hebben hen vermaand dat ze zouden blijven in het geloof. En ze hebben hen verteld dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als we dan verder lezen in Handelingen 14, dan zien we dat ze de gemeenten ook geïnstitueerd hebben, in die zin dat er ook ambtsdragers zijn aangesteld. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. En dan reizen ze verder. Ze gaan door Pisidië, dat is de streek waar de stad Antiochië in lag. U moet die twee Antiochieën natuurlijk niet verwarren, want er is sprake van een Antiochië in Pisidië. Daar wordt ons van verteld in het 13e hoofdstuk van Handelingen. Maar er is ook sprake van een Antiochië in Syrië. En dat is de gemeente waar vandaan ze uitgezonden zijn. Dat is dus een andere stad, al had die dezelfde naam. Wel nu, ze reizen door Pisidië, ze komen in de kuststreek bij de Middellandse Zee, de streek die Pamphylië heette, waar ze ook eerst aangekomen waren. Ze prediken het woord Gods in Perge en dat is dan de laatste stad waar zij het evangelie verkondigen. Vandaar reizen ze, en dat is maar een korte afstand, naar Attalië. Daar gaan ze scheep. Varen over de Middellandse Zee in oostelijke richting en komen uit in dat andere Antiochië in Syrië gelegen, waar ze enige jaren geleden vandaan vertrokken zijn. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Dat Antiochië in Syrië was dus eigenlijk de zendende kerk. En daar was een relatie gelegd tussen die gemeente, die zendende kerk, en de zendelingen. Paulus en Barnabas waren niet op eigen initiatief erop uitgetrokken. Het was niet zo gegaan dat Paulus tegen Barnabas of Barnabas tegen Paulus gezegd had: zullen wij het evangelie onder de heidenen gaan verkondigen, en dat ze er toen zo uit eigener beweging op uitgetrokken zijn. Nee, ze zijn uitgezonden. Dat is altijd nog wezenlijk in de dienst in het evangelie. Iemand kan wel begeerte hebben om werk in het koninkrijk te gaan doen. Iemand kan ook menen dat hij er een roeping toe heeft om werk in het koninkrijk te doen. Het zij op het zendingsveld, het zij in de gevestigde gemeente. Maar hij kan zulk werk nooit doen of hij moet ook vanwege de kerk gezonden zijn. Hij moet een opdracht gekregen hebben door middel van de gemeente van Gods wegen. En zo is het gegaan ook met Paulus en Barnabas. U herinnert u dat wel uit het begin van Handelingen 13, waar de Heilige Geest duidelijk zei in de gemeente van Antiochië: zondert mij af, Barnabas en Paulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen heeft die gemeente gehoorzaam aan dat woord, aan dat bevel van de Heilige Geest, Paulus en Barnabas inderdaad afgezonderd en uitgezonden. En zo, als mensen met een opdracht, zijn ze gegaan. Als gezondenen, als apostelen, wat het woord letterlijk ook betekent. Apostelen, gezondenen. En dan is de taak, nadat ze hun arbeid volbracht hebben, om nu ook verslag uit te brengen. Dan moeten ze terug naar die gemeente die hen gezonden heeft. En die ongetwijfeld ook heel nauw meegeleefd heeft. En meegebeden heeft. Maar die maar zo weinig wist van wat er op het zendingsveld plaatsvond. Omdat de communicatiemiddelen nu eenmaal erg ontoereikend waren. Ze hebben er nog maar weinig van gehoord. Misschien is hier en daar wel eens wat doorgedrongen van wat er gebeurde in die verschillende steden in Klein-Azië. Maar een echt duidelijk beeld van wat daar gaande is en van wat de apostelen doen en van wat de Heere doet, hebben ze in Antiochië eigenlijk nog niet ontvangen. En vandaar dat als de apostelen dan teruggekeerd zijn, hun eerste werk is die gemeente bijeen vergaderen en daar verhalen, vertellen. En wat doen ze dan? Wat vertellen ze dan? Twee dingen. Wat grote dingen God gedaan heeft. Ze spreken dus over God. Ongetwijfeld hebben ze ook hun eigen wederwaardigheden verteld. Maar die eigen wederwaardigheden hebben ze niet in het middelpunt geplaatst. In dat middelpunt, in dat centrum van alles wat zij zeiden en boodschapten, stond God en het werk dat Hij deed. Bij dat werk waren zij wel ingeschakeld, dat laten ze ook voelen, want er staat wat grote dingen God met hen gedaan had. Ze waren erbij ingeschakeld. Ze waren instrumenten. Maar toch ook weer niet meer dan instrumenten. Maar waar het Paulus en Barnabas om te doen is, dat is die gemeente van Antiochië ervan te doordringen dat God aan het werk geweest is en nog aan het werk is in die gemeenten in Klein-Azië. En wat vertellen ze dan van God? Dat zegt de tekst ook, dat Hij grote dingen gedaan heeft. En het waren inderdaad geen kleine dingen die God verrichtte. Zeker Paulus en Barnabas hadden ook te maken met grote moeite en met grote tegenstand en met grote gevaar en met grote vijandschap. Roep u nog maar eens in herinnering wat ze meegemaakt hebben in Antiochië en Iconium en Lystra. Wat een groot verzet er tegen het evangelie was. En wat een grote gevaren de apostelen gelopen hebben. Denk alleen maar aan de steniging die Paulus overkomen is. Maar ondanks al die grote tegenstand en dat grote verzet, deed God grote dingen. Ja, ik geloof dat we het zo mogen zeggen, dat hoe groter het woeden van de vijanden was en hoe sterker de tegenstand tegen het evangelie was en hoe meer de discipelen, de apostelen bedreigd werden, hoe groter Gods daden werden. Alles was erop gericht om Gods werk tegen te houden en toch ging het door. Alles was erop gericht om dat werk van de Heere stuk te maken. En toch bleef het bestaan. Toch ging God verder. Toch bleef Hij zondaren toebrengen. Toch hield Hij zijn gemeente in leven. Der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, Gods grote lof niet verminderen, maar nog groter maken. Grote daden deed God, zo laten Paulus en Barnabas in Antiochië weten. Wat deed hij dan? Het eerste, hij liet het woord verkondigen aan de heidenen. En daarbij bleef de Heere niet een toeschouwer die vanuit de hemel erop neerzag hoe Paulus en Barnabas zich van die taak kweten. Nee, we hebben gelezen, we hebben het ook overdacht, aan het eind van het 13e hoofdstuk staat het, de Heere wrocht mede. Dat wil zeggen, hij deed zijn geest werken. Hij paarde zijn geest aan het woord en hij deed zijn geest het woord gebruiken om het niet alleen het oor van die Joden en van die heidenen te laten bereiken, maar het ook ingang te doen vinden in hun harten. De Heere gebruikte het woord om er bekering door te werken, om er geloof door te werken. Grote dingen deed God. Deed God, ja. Door het zaad van het evangelie vruchtbaar te maken, vruchten te doen dragen, door in die dorre vlakte van Klein-Azië, waar geen spier geestelijk leven te bespeuren was, toch dat geestelijke leven te doen ontwaken, door in dat gebied waar Satan oppermachtig heerste, en waar iedereen in de greep van het heidendom of van het jodendom was, maar niemand de Heere kon kennen in oprechtheid en dienen in waarheid, waar er op zijn gunstigste deksel op het aangezicht lag, denk aan de synagogen, maar waar er voor het grootste deel, denk aan de heidenen, helemaal geen kennis van God en van zijn goddelijke zaken was. Om juist in zo'n streek waar Satan iedereen aan zich gebonden had, en waar hij de zinnen verblind had, en waar hij de geesten verduisterd hield, en waar hij de harten gesloten hield, toch zijn woord tot een zegen te stellen en zondaren aan zich en aan zijn dienst te verbinden, zo het rijk van Satan afbrekend. Ja, God heeft grote dingen gedaan. Zijn dat geen grote dingen? In de ogen van de wereld niet. Daar kijkt de wereld niet van op. Als er een mens bekeerd wordt, als er een mens naar God gaat vragen, als er een mens de Heere in oprechtheid gaat vrezen en Christus Jezus door het geloof omhelst wordt, daar kijkt de wereld niet van op. Als iemand waarachtig zondaar wordt voor God en verlegen komt om Gods genade, de wereld kijkt naar andere dingen. En als je de wereld vraagt wat zijn grote dingen, dan noemt men werkelijk wel wat anders op. En als je het natuurlijk mensenhart vraagt wat zijn volgens jou grote dingen, dan noemt zo'n hart wel andere dingen op. Maar in het licht van de eeuwigheid, in het licht van het woord van God, wat is er dan groter dan het wonder van de levendmaking van een dode zondaar? Wat is er dan groter dan het binden van de macht van de vorst der duisternis, zodat hij zijn onderdanen los moet laten? Wat is er dan groter dan dat een vijand een vriend wordt, dan dat een afgodendienaar een bidder aan de troon der genade wordt? Het licht van de eeuwigheid is wat God gedaan heeft in Antiochië en in Iconium en in Lystra en in Derbe en in Perge. Het licht van de eeuwigheid is dat werk, het grootste werk. Het hangt er maar vanaf met welke maatstaf een mens meet en hoe hij de dingen beoordeelt en wat voor hem belangrijk en onbelangrijk is. En door zo over dat werk wat er gebeuren mocht in Klein-Azië te spreken, u begrijpt het wel, hebben Paulus en Barnabas alle eer aan de Heere begeren te geven. Door er zo over te spreken, gaven ze God de eer. En dat is dan tegelijkertijd een bewijs van Gods genade in hun eigen leven. Dat is een indirect bewijs, maar het is een bewijs dat God ook in het leven van Paulus en Barnabas genade verheerlijkt heeft. en dat die genade in beginsel hun egoïstische natuur overwonnen heeft. Want hoe gemakkelijk hadden ze zichzelf op de voorgrond kunnen plaatsen. Hoe gemakkelijk hadden ze in zichzelf kunnen eindigen. Ze hadden er heel wat voor over gehad. Ze hebben er heel wat voor moeten verduren. En als ze daarover gaan praten, wat zij meegemaakt hebben en wat de Joden en wat de heidenen hen aangedaan hebben, dan zijn ze voorlopig nog niet klaar. Als het gaat over hoe zij gepreekt hebben en wat zij toen en toen op die lasteringen geantwoord hebben en hoe zij toen geprobeerd hebben de mond van de tegenspreker te stoppen en hoe zij ondanks alle verzet toch voortgegaan zijn en als zij over al die dingen die zij gedaan hadden waren gaan spreken, dan was het verhaal zo nog maar niet uit geweest. Maar het gaat hen niet om hoe zij geantwoord hebben en hoe zij gepreekt hebben en hoe zij gereageerd hebben en de dingen die zij verricht hebben. Het gaat hen om wat God gedaan heeft. Het gaat er hen in die gemeentevergadering van Antiochië ook om dat ze in Antiochië in Syrië God de eer zullen gaan geven. Ten slotte is het toch zijn werk, niet waar? Zeker, je kunt dat werk van Paulus en Barnabas niet bagatelliseren. Je kunt niet zeggen dat het niets is. Maar het eigenlijke werk hebben zij niet gedaan. Ze hebben het woord gebracht en ze hebben volhard in verdrukkingen. En ze hebben veel verdragen en ze hebben, noem maar op, dat is allemaal waar. Maar het eigenlijke werk is daarin niet verricht. Ook al hebben ze gepreekt en ook al hebben ze getrouw gepreekt en al hebben ze ernstig gepreekt en al hebben ze waarschuwend gepreekt en nodigend gepreekt en al hebben ze hun hele ziel in al hun arbeid gelegd en al hebben ze verdragen en geduld en al hebben ze ik weet niet wat nog meer gedaan. Daardoor was er niet één tot bekering gekomen. Daardoor is geen één hart van Jood of heiden geopend. Daardoor is geen één oog gericht op de borg en middelaar. Daardoor heeft niet één die zaligmaker in het geloof leren omhelzen. Dat is allemaal middelijkerwijs door de Heere ingeschakeld. Maar het eigenlijke werk, het ontsluiten van het hart en het openen van het oog en het geven van waarachtig geloof en het afkeren van de zonde en van de afgodendienst, dat deed alleen de Heilige Geest. Die belijdenis leggen Paulus en Barnabas af en dat erkennen ze. En dat moeten ze ook in de zendende gemeente goed en duidelijk erkennen. Het is Gods werk. Zo de Heere het huis niet bouwt, ja, dan bouwt Hij het huis. Dan mag Paulus daaraan meewerken en stenen aandragen, maar de Heere bouwt het huis. Als Hij dat niet doet, dan is al het werk van Paulus en al de arbeid van Barnabas te vergeefs. Als de Heere de stad niet bewaakt. Er staat niet als de Heere de wachter niet helpt in het bewaken. Er staat niet als de Heere de wachter, als de Heere niet samen met de wachter de stad bewaakt. Nee, als de Heere niet waakt, dan is al het waken van die wachter ook te vergeefs. Er was genade voor nodig in het leven van Paulus en Barnabas om tot die erkenning te komen. Hier is nu werkelijk in de praktijk beoefend, hij moet wassen en ik minder worden. Want daar zijn ze nu, met al hun wederwaardigheden en met al hun moeite die ze meegemaakt hebben en met al de beproevingen die ze hebben moeten doorstaan en met al de opofferingen die ze zich hebben moeten getroosten, hun rust moesten ze opofferen, hun huiselijke vrede en hun huiselijke rust moesten ze opofferen, ze moesten er maar op uit, steeds weer onbekende gevaren tegemoet en ondanks alles wat ze doorstaan en meegemaakt hebben, gaat het toch niet om hen. Toch niet om hen. Wij moeten minder worden. Wat God gedaan heeft, dat heeft Hij alleen maar met ons gedaan. Door ons gedaan. Dat is waarachtige vrucht van goddelijke genade en van geesteswerk in het leven van deze apostelen. Dat ligt niet in de natuur van de mens, want die vertelt graag over zichzelf. En dat zie je helaas ook verschillende keren in het leven van Gods kinderen. Die geven er lang niet altijd blijk van dat zij door de Heilige Geest gebracht zijn waar Paulus en Barnabas hier gebracht waren. Want in het leven van Gods kinderen gebeurt het nogal eens dat in de verhalen die zij vertellen het niet gaat over de grote dingen die God met hen deed, maar over de grote dingen die zij zelf gedaan hebben. En hoe zij toen en toen geantwoord hebben. En hoe zij toen en toen gesproken hebben. En hoe zij toen en toen gehandeld hebben. En dan plaatsen ze niet zelden zichzelf toch weer in het middelpunt. En dan kun je heel mooi die hoogmoed camoufleren met een schijn van nederigheid. Maar het is maar zo. Ik las eens een preek van Spurgeon over Simson die die leeuw in stukken scheurt. En daar staat er in het boek Richteren dat hij zijn vader en moeder er niks van vertelt. Dat was toch werkelijk geen kleinigheid. Een leeuw die brullend op je aankomt, verscheuren zonder wapen, alleen met je handen, is toch werkelijk geen kleinigheid. Maar Simson vertelt zijn vader en moeder er niets van. En dan zegt Spurgeon, als wij geestelijke muis gedood hebben, willen we het nog graag in de krant hebben. En zo is het. Zo is het. Genade leert een mens op de plaats waar Paulus en Barnabas kwamen te komen. Genade leert een mens zichzelf te verloochenen en de Heere alle eer toe te schrijven. Genade overwint ook die zelfzucht, ook die hoogmoed. Ook die neiging om jezelf voorop te plaatsen. Hebben we dat in beginsel geleerd? Ik zeg er uitdrukkelijk bij, in beginsel. God de eer geven voor wat hij deed. Ook voor wat hij in ons deed. Als dat zo is, dat God in uw leven werkte. Dat de Heere zijn grote dingen, zijn wonderen van genade in uw leven begon te verheerlijken. Dat hij trok, dat hij te sterk werd, dat hij zijn gunst bewees. Dat hij zijn woord ging gebruiken om tot uw ziel te spreken. Hebben we dan geleerd hem en uitsluitend hem er de eer van te geven. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Zeg eens, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Wat is er van het geestelijke leven bij dat u zelf gemaakt hebt? Wat is er van uw geloof bij dat u zelf gemaakt hebt? Wat is er van uw begeerte om de Heere te vrezen bij dat uit uw eigen hart is opgekomen? Niets. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En als je zo in die gestalte mag leven, zie je ook niet op een ander neer uit de hoogte, omdat hij nog blind is. Want dan beseffen we dat wij onze eigen ogen ook niet hebben geopend. Dan zien we niet uit de hoogte neer, omdat een ander nog van de Heere afhoereert en afwijkt. Want we beseffen dat als God ons niet tot stilstand gebracht, dat wij net hetzelfde zo niet erger hadden gedaan. Hebben we onze eigen ogen geopend, volk des Heren? Hebben wij onze eigen ogen geopend en ons eigen hart ontsloten? Als we dan echt Gods werken mogen aanschouwen als onverdiende bewijzen van zijn gunst en als blijken van zijn almacht in ons eigen leven, dan kan het niet anders, dan moet ons dat tot diepe verwondering en aanbidding brengen. Hij moet wassen en wij minder worden. En dan nog dat tweede element waar Paulus en Barnabas het over hebben in de gemeentevergadering in Antiochië. En dat gaat nog wat nader in op wat dan eigenlijk die grote dingen Gods geweest zijn. Niet waar? Dat zeggen ze in de eerste plaats in het algemeen, wat grote dingen God met hen gedaan had. En dan het tweede, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. die deur des geloofs, zo noemen de apostelen het. En dat is eigenlijk de samenvatting van al dat grote werk van God. Die deur des geloofs is geopend aan de heidenen. Ja, die deur was voor die tijd dicht. Niet waar? Zo was het onder de hele oude bedeling. Toen stonden al de volkeren, behalve Israël, er buiten. Al de volkeren moesten zijn verbondsgeheimenissen missen. De Heere had aan Israël zijn bijzondere openbaring gegeven, maar buiten Israël was die bijzondere openbaring niet. Daar was niet de dienst der verzoening, daar was niet het evangelie van de komende Messias. Paulus schrijft daarover aan de Efeziërs hoe het was voor hun bekering. Toen waren ze vreemdelingen van de verbonden der belofte, toen hadden ze geen hoop. Ze waren zonder God en zonder Christus in de wereld. Maar dat is nu veranderd. Het is Pinksteren geweest. En de Geest gaat het evangelie verkondigen laten ook aan volkeren buiten Israël. Nu mogen degenen die verre zijn nabij gebracht worden door het woord. En nu mogen ook heidenen, nu nog van God gescheiden, komen tot de verkondiging van het evangelie. En meer, de Heere wil ze ook nog door de deur van het geloof binnenbrengen. Want niet alleen opende God die deur, zodat ze ervan mochten horen en zodat het ook hen verkondigd werd, maar de apostelen hebben het ook mogen zien, mogen meemaken, dat er mensen door die deur ingingen, binnengelaten werden, gelovig werden, deel kregen aan de genade, persoonlijk Christus tot zaligheid leerden kennen en deelachtig werden. Zo is aan de heidenen een groot voorrecht te beurt gevallen. De deur is geopend. En door die deur mochten zij ingaan. En hoe ging dat dan? Wel, dat wordt heel mooi gezegd. En vooral als u de woorden van onze tekst combineert met een soort gelijkgetuigenis over dezelfde weldaad aan de heidenen gegeven in een ander hoofdstuk van het boek Handelingen. Hier staat dat Paulus en Barnabas het feit dat de heidenen nu gelovig werden typeren als de deur van het geloof is hun geopend. Maar in Handelingen 11, het 18e vers, en dat is het verslag dat Petrus doet over zijn bezoek bij Cornelius, een andere heiden, aan wie ook genade geschonken is. En als Petrus dat verslag heeft uitgebracht, dan zeggen de mensen tot wie hij spreekt, en als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Niet waar, dan wordt dezelfde werkelijkheid genoemd. God brengt uit het heidendom zondaren toe tot de gemeente die zalig wordt. En in Handelingen 11 zegt men dan: God heeft de heidenen de bekering ten leven gegeven. En in Handelingen 14 zeggen ze: God heeft de heidenen geloof gegeven. En als u die twee dingen nu combineert, en we proberen het samen te vatten in een beeld, dan zien wij hoe een mens in het koninkrijk ingaat. Er is sprake van een deur. Nou, een deur draait op een scharnier. Een scharnier zit op twee plaatsen vast. Aan de post en aan de deur. Een gedeelte dat aan de deur post vast zit, en een gedeelte dat aan de achterkant van de deur vast zit. En daar draait die deur op open. En dit scharnier wordt in het centrum vastgehouden door een pin. Die ene scharnier, die ene plaat van de scharnier, laat ik hem bekering noemen. De andere plaat van de scharnier, geloof. en die twee in het midden verbonden door de pin van het werk van de Heilige Geest. Zo gaat de mens het Koninkrijk der Hemelen binnen. Zo gaat hij deelachtig worden. De genade Gods als hij door die deur, die op de scharnier van bekering en geloof opengaat, door het werk van de Heilige Geest, als een mens zo door die deur binnengaat, dan wordt hij deelgenoot van dat heil des Heeren. Het ene is dus bekering, het andere is geloof. En dat nu net de dingen zijn waar het om gaat, vinden wij, en dan is het Paulus zelf die ze samenvat en in één adem noemt, als hij tot de ouderlingen van Efeze spreekt, is een afscheidswoord in Handelingen 20. Dan zegt hij hoe hij in de jaren van zijn arbeid in Efeze niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was, dat hij ze niet zou verkondigd hebben en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God, ene deel van het scharnier, en het geloof in onze Heere Jezus Christus, het andere deel van het scharnier. En wat zijn dan die dingen? En hoe beleeft de mens, een zondaar, die dingen? Wat zijn dat dan voor elementen waaruit dat ingaan in het Koninkrijk der Hemelen bestaat? Bekering. We hebben het er een paar weken geleden ook over gehad, toen Paulus in Lystra de noodzakelijkheid van bekering onderstreepte. Wat is bekering ook weer? Bekering noodzakelijk voor Joden en voor Grieken, voor mensen van welk soort en slag ook. Bekering is die verandering van onze innerlijke gezindheid, waardoor heel ons leven doortrokken wordt, met name op die punten die van wezenlijk belang zijn. Wat bedoel ik daarmee? Bekering is dit, dat de mens anders over God gaat denken. Dat die God die je tot nog toe niet erkend heeft, nu gaat erkennen. Dat hij God die hij tot nog toe niet geëerd heeft, nu wel zoekt te eren. Dat hij God die hij tot nog toe niet gehoorzaamd heeft, nu gaat gehoorzamen. Bekering is dat de mens anders over de wet van God gaat denken. En niet alleen maar verstandelijk denken, begrijp dat goed. Maar dat denken, dat draagt ook vrucht. Hij heeft tot nog toe die wet van God naast zich neergelegd. Hij heeft hem misschien uiterlijk gehouden, maar zijn hart was er niet in. Hij heeft misschien wel in een zekere wettische levenshouding hier en daar wat van de geboden Gods volbracht. Maar hij heeft ze nog nooit gedaan uit liefde tot God en tot de wet van God. En overigens heeft hij die wet geschonden en die geboden naast zich neergelegd en gedaan uiteindelijk wat goed was in zijn eigen ogen, en heeft hij gewandeld in de weg van zijn eigen keus. En de wet, als die wet klonk, en als die wet voorgelezen werd en hem voorgehouden werd, dan werkte die wet vaak irritatie in zijn leven. Want hij wist dat het recht van God in die wet was vastgelegd, maar hij wilde er niet onder buigen. En als hij het werkelijk eerlijk had beleden, en sommigen beleiden het zo eerlijk en zeggen het zo eerlijk, maar anderen houden het voor zich en ze leven met de gedachte heimelijk in hun hart. Maar als een mens het eerlijk zegt, dan moet hij zeggen dat hij aan die wet van God geen lust heeft. En dat hij in de geboden, in de wegen Gods, geen begeerte heeft. Ook al leeft hij uiterlijk netjes en al doet hij uiterlijk nog wel een beetje zijn best, maar zijn hart onderwerpt zich er niet aan. En dat zegt de schrift ook. De natuurlijke mens, die is niet alleen dwaas en verduisterd als het gaat over die geestelijke dingen, maar het bedenken van zijn natuurlijk bestaan, het bedenken van zijn vlees, is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan dat trouwens ook niet. Maar als er waarachtige bekering komt, dan gaat de mens anders over die inzettingen des Heren denken. Dan komt er eerbied tegenover die wet. Dan komt er de erkenning van het recht dat God gehoorzaamd wordt. En dan komt er daarmee gepaard ook het hartelijk leedwezen droefheid en berouw dat we zo lang en zo zwaar die wet van God geschonden hebben en de erkenning van onze ongehoorzaamheid. Bekering, dat is dat de mens anders gaat denken over wat God over zijn zoon zegt. Over de middelaar Jezus Christus. Daar heeft een onbekeerd mens geen oog voor. Daar ziet hij ook geen waarde in. Daar gaat hij langs heen en daar leeft hij aan voorbij. En het is maar net alsof die Christus voor hem geen betekenis heeft. En alsof het voor hem niet nodig is om in Christus te geloven en achter het bloed van Christus te schuilen. Hij maakt er geen werk van, hij maakt er geen ernst mee, hij zoekt dat niet. De roepstemmen vanuit de schrift om de Heere te geloven en tot hem te vluchten en geborgenheid te zoeken achter zijn bloed. Die roepstemmen, die hoort hij wel, maar daar gaat hij ook aan voorbij. Maar als er ware bekering komt, dan gaat een ziel ernstig nemen wat God van zijn zoon zegt. Wat God spreekt in zijn woord over de Heere Jezus Christus, hoe hij hem aanbeveelt. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Als de Heere in zijn woord spreekt over de noodzakelijkheid van dat bloed van Christus. Als de Heere spreekt over de zaligheid die alleen in Christus te vinden is. Dan zijn dat dingen die op het hart van een mens die door God bekeerd wordt indruk gaan maken. En dan in de eerste plaats heeft bekering dus te maken met onze verhouding tot God. Paulus, ik haal dat woord nog maar even aan. Paulus in Handelingen 20 tot die ouderlingen in Efeze zegt dat hij wat gedaan heeft in Efeze 3 jaar lang, betuigende de bekering tot God. Want je bent toch aan God gehoorzaamheid verschuldigd? Hij heeft toch recht op al onze liefde en op ons hele hart. Dat is toch de eis van de wet. God lief hebben. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel. En ik heb hem niet lief gehad zoals het behoorde. En ik heb hem niet geëerd zoals het behoorde. En ik heb hem niet gediend zoals het behoorde. Bekering is in de eerste plaats bekering tot God. Dat de mens ernstig gaat nemen wat de schrift over God zegt. Het schrift dat de mens ernstig gaat nemen dat zijn zonde eerst en allermeest zonden tegen God zijn. Dat deed David. En die was bekeerd. Daar werkte de geest in en die bekeerde hem tot God. En je vindt dat terug in Psalm 51. En het bewijs van zijn waarachtige bekering is dat hij zegt tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Bekeert hij tot God. Met de erkentenis dat hij tegen God het verdorven. Heeft hij niet tegen Uria gezondigd? Heeft hij niet tegen Bathseba gezondigd? Heeft hij niet tegen het hele volk van Israël gezondigd? Ja, ook dat. Maar allereerst en allermeest tegen God. En dat geeft hem zoveel smart. Net als de verloren zoon die tot zijn vader zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, is dat nodig om beleefd te worden, wil je ingaan in het koninkrijk der hemelen. Door deze dingen heen brengt de Heere een mens in dat koninkrijk. Zo, door de heidenen de bekering ten leven te schenken, brengt hij ze binnen. En dan denk ik aan die andere plaat van de scharnier. Geloof. Die hangen samen, die zijn heel nauw verbonden, die moet je ook niet losmaken, want als de ene plaat van het scharnier niet meer, hetzij aan de post of aan de deur vastzit, dan kan die deur niet meer open of dicht, dan functioneert het niet meer. En zo is het in het geestelijke leven ook, bekering is nooit zonder geloof. En geloof is nooit zonder waarachtige bekering. En als één van de twee ontbreekt, dan is de bekering geen echte bekering. Als die zonder geloof gepaard gaat, dan is het geen echte bekering. En dan is het geen geloof, geen echt geloof, als het zonder bekering denkt te kunnen bestaan. Dus ze zijn samen. Spurgeon noemt ze de Siamese tweeling. En zo is het. En wat is dan dat geloof? Mag ik weer even Paulus citeren? Bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is in het Nieuwe Testament altijd geloof. Geloof is niet geloof in een aantal waarheden. Ga maar na. Geloof is altijd geloof in een persoon. En die persoon is de Heere Jezus Christus. In de volheid van zijn wezen, in de volheid van zijn werken. De Heere, de Kyrios, die op de troon zit. En die tegelijk Jezus is, die nederkwam op deze aarde. Mens werd, leed en stierf en opstond. En die Christus is, profeet, priester, koning. Geloof heeft altijd met die persoon te maken. En geloof is dan ten diepste ook overgave aan die persoon. Geloven is niet toestemmen dat hij er is en dat hij dit is en dat je dat van hem kan zeggen en dat de Bijbel dat van hem beleidt. Dat is historisch geloof. Maar geloof in de echte, diepe Bijbelse zin, en noem dat dan maar zaligmakend geloof, want dat is het dan vanzelfsprekend, langs die weg. En via dat geloof wordt de mens de zaligheid deelachtig. Dat is geloof waarmee de mens zich leert overgeven aan en toevertrouwen aan de persoon van de zaligmaker. En zo heeft de Heer de deur des geloofs voor de heidenen geopend, zodat zij daar in Lystra en in andere plaatsen leerden schuilen bij Christus. En hun zaak aan hem leerden toevertrouwen. Was dat gelijk volmaakt? Was die kennis van de zaligmaker gelijk perfect? Nee, natuurlijk niet. Dan zal een mens altijd wel voortgaan in het onderwezen worden. En dan moet hij altijd opnieuw les krijgen. En dan moet de Heilige Geest, en dat is een dierbaar werk, dan moet de Heilige Geest het steeds weer opnieuw uit Christus nemen. Want het duurt nogal een poosje. Het duurt langer dan een mensenleven. Om de Heere Jezus Christus te kennen in al zijn deugden en in al zijn schatten en in al zijn rijkdom. Langer dan een mensenleven. Met andere woorden, je komt er nooit mee klaar hier op aarde. Maar het is wel steeds opnieuw uitgaan tot hem. Vluchten tot hem. Schuilen bij hem. Wat is geloven? Ten diepste is geloven vertrouwen. Vertrouwen met je hart. Schuilen met je arme verloren ziel bij die enige die hem redden kan. Bij die enige die vergeven kan. Bij die enige die zijn bloed gegeven heeft. Bij die enige die zijn geest doet werken. Daar schuilen. Daar een plaats zoeken en vinden. Zo ging de deur des geloofs open. Zo schonk God die onuitsprekelijke weldaad aan de heidenen. En gemeente, deze dingen waren voor de heidenen noodzakelijk, maar ze zijn het nog. Er kon geen heiden zalig worden of het was langs deze weg en via deze deur en via deze scharnier. Maar het is vandaag nog zo. En als een mens er nou buiten staat, als je zonder deze dingen, deze bekering ten leven en dit waarachtig geloof leeft, en als je zonder die bekering en zonder dat geloof sterft, dan was het beter als je nooit geboren was geweest. Dan was het beter als u nooit was geboren geweest. Maar wat de Heere met de heidenen deed, heeft hij met ons ook gedaan. Wij zijn op die deur geweest. En de Heer heeft in zijn woord die deur geopend. En hij heeft gezegd, en de stem van de goede herder klinkt van achter die deur die geopend staat: komt herwaarts tot mij. En de Heere roept het toe, de einden der aarde zelfs, wend u tot mij toe en wordt behouden. En we worden genodigd om niet alleen die deur te zien die open staat. En we worden niet alleen genodigd om over die deur te preken die open staat. Maar we worden genodigd in de kerkbank en op de preekstoel om door die deur binnen te gaan. In waarachtige bekering en in waarachtig geloof. Kwam het daar al van in uw leven? Is dat de uitwerking van de arbeid van Gods liefde al in uw leven geweest? Werd het zo al? Kreeg u die bekering al nodig? Ging u al anders denken over de dingen waar God in zijn woord van spreekt? Werd het al anders in uw hart? Werd er al een begeerte geboren om de Heere te kennen en met hem verzoend te zijn? Door de dood van zijn zoon? Is er al een begeerte ontstaan om te breken met de zonde? Om te strijden tegen de zonde? Hebt u al de noodzakelijkheid gezien van het waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus? Heeft die boodschap die u al zo menigmaal bereikt heeft, in uw harten bereikt en uitgewerkt, dat er waarlijk verandering kwam, of gaat het ondanks alles wat God tot nog toe tot u gezegd heeft, gewoon zomaar verder? Ondanks de roepstemmen en ondanks de nodigingen en ondanks de dreigingen en de oordelen die de Heere aangekondigd heeft. En ondanks dat het zo menigmaal gezegd heeft, wee de goddeloze. Want het zal hem kwalijk gaan. Wel gij rechtvaardige, want gij zult het aardrijk beërven. Ondanks al die roepstemmen en ondanks al die boodschappen is uw leven nog gewoon wat het altijd geweest is. Staat u voor de deur, u staat er dichterbij dan vele anderen. Want vele anderen hebben van die deur nooit gehoord. En hen is het nooit verkondigd dat God geen lust in de dood van de goddeloze heeft. Maar u is het wel verkondigd en al zo vaak en al zo getrouw. En u bent altijd nog voor de deur, nog geen bekering, nog geen geloof. Er komt een tijd dat het gaat net als in de dagen van Noach. Er was 120 jaar evangeliepredikingen de prediker der gerechtigheid heeft gewezen op het middel ter ontkoming. Gesproken over de oordelen die komen zouden, de grote vloed. Gesproken over de toorn van God. Gesproken over het recht van God. En toen kwam er een tijd dat er geen genadeboodschap meer was. En Noach ging in de ark. En zijn vrouw. En zijn zoon, en de vrouwen van zijn zoon, het door God beschreven getal. En de Heere sloot achter hem toe. En toen kon er geen één meer in. Mag ik het zo zeggen, voor die tijd konden ze er allemaal in. Ja, vanuit de aanbieding van Gods genade en vanuit de welmenende aanbieding van het heil konden ze er allemaal in. Maar toen niet één meer. En ze wilden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En toen konden ze ook niet meer. En toen het hen zo ernstig en zo welmenend gezegd had. En toen ze zich er toch van afgekeerd hadden. En toen ze door die deur van bekering en geloof geen toegang zochten bij de God des behouds. Toen is voor eeuwig de deur gesloten, net als met de dwaze maagden in de gelijkenis. En de deur werd gesloten. En gemeente, nu staat die nog open. In de prediking van het woord, en nu is daar nog die roepstem en die nodiging. Komt, komt, leg dan de zonde af, zoek de genade van bekering ten leven, die God welmenend geven wil. Zoek dat waarachtige geloof als vrucht van de Heilige Geest om zo behouden te worden. En u die binnengegaan bent en die aan deze dingen geen vreemdeling bent, en die door de genade Gods bezocht zijt, en wie voor wie zonde zonde werd, en die lust tot gerechtigheid kreeg, lust om de Here te vrezen, voor wie Christus noodzakelijk en dierbaar werd, wie er begeerte het werd om hem te mogen kennen, die zo door die deur zijt binnengegaan. Wat hebt u? En ik denk aan het eerste gedeelte van de boodschap die Paulus en Barnabas achterlieten in de gemeente van Antiochië in Syrië. Wat hebt u een reden om de Here te verheerlijken? Want hij deed het. Hij. Wat grote dingen God gedaan heeft. Dat is toch zijn werk, niet waar, als hij een zondaar levend maakt. Dat is toch zijn werk als hij de bekering ten leven geeft. En de beleving ervan. Dat is toch zijn werk als hij geloof schenkt. En de ogen, de blinde zielsogen opent. Zodat ze beginnen te zien de gepastheid. En de dierbaarheid. En de algenoegzaamheid van die enige borg en zaligmaker. Wel nu, aanbid hem nederig. Al uw leven. We zingen Psalm 96, het zesde en het achtste vers. Wij komen uw grote naam opnieuw in het gebed aanroepen en u ook met dankzegging erkennen. Gij hebt ons immers uw goddelijk woord gegeven en in dat woord hebt ge gesproken van uw grote daden, van uw genadige daden, van de wonderen die gij oudtijds verricht hebt en die gij nog verricht. O Heere, wij bidden u. Geef dat we erin delen mogen, dat we niet alleen het woord horen en aanhoren, maar dat wij iets van de kracht van dat woord mogen kennen en dat wij ook mensen mogen zijn waarin gij uw grote daden verheerlijkt. Ons is verkondigd, Heere, het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ons is vanuit de schriften al zo menigmaal voorgesteld de grootheid van uw genade en de zaligheid die gij schenken wilt aan ellendigen. Ons is de deur van het evangelie geopend en als geopend voorgesteld. O Heere, wij bidden u dat we door die deur mogen ingaan. dat we door waarachtige bekering en geloof deelgenoten mogen worden. En als gij ons dat voorrecht schonk, dan bidden wij van u, Heere, doe ons meer van de rijkdommen en van het genadeleven dat achter die deur ligt, erkennen en beleven. En geef dat het resultaat van uw werk mag zijn, dat we ook waarlijk leren u de eer te geven. Zegen ons, o barmhartige God, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het vijfde vers, het woeste volk zal voor hem knielen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.